Goedenavond. Mooi dat u vanavond gekomen bent. Vorige raadsvergadering, niet gisteren, maar die keer ervoor, hebben we het al even gehad over het OCO-concept. Er waren toen nog een heleboel vragen. Helaas konden wij niet voor gisteren dat allemaal regelen, omdat het u ook aan had gegeven. Ik vind het ook fijn om een ervaringsdeskundige uit te nodigen. Dat is ons gelukt, maar vandaar dat we vanavond zitten. Ik blijf niet lang aan het woord, want er zijn andere mensen die jullie van alles gaan vertellen. En ik geef René het woord.
De deskundige op het gebied van alcohol? Nou, ervaringsdeskundige, Onno, ja. Ja. Ja, ook namens mij, ons allemaal van harte welkom. Ik hou het ook kort. De vragen die jullie in de raadsvergadering hadden, gingen vooral ook over het OCO-stuk, hè, opgroeien in een kansrijke omgeving. En ook met name kwam aan orde, wat zijn nou ervaringen van andere gemeenten daarbij? Ik ben daarom heel blij dat wij Karin Klein-Herenbrink van de gemeente Hardenberg, zij is daar projectleider OCO, bereid hebben gevonden om daar vanavond iets over te vertellen. En ook om jullie in de gelegenheid te stellen alle vragen die je hebt daarover aan haar te stellen. Karin, in het bijzonder dus welkom. Ik wil ook nog even kijken naar de publieke tribune, waar ook een aantal leden weer zitten van onze werkgroep Alcohol en Middelengebruik. Rob Rohaan, Judith Wallacek van de GGD, Henk Abels en Chantal Smit van Salut en Wesley van Salut. Ik vergeet altijd je achternaam, Wesley, sorry. Wesley de jongerenwerker. Mooi dat zij er ook zijn. Mocht het zo zijn dat we ook nog vragen hebben die misschien wat meer op hun terrein liggen, dan kunnen die ook natuurlijk gesteld worden en dan kunnen zij die ook beantwoorden. En wij dachten dat dat allemaal zou moeten kunnen in het tijdsbestek van ongeveer 1 uur, zodat we om 8:30 klaar zijn. Ja, je moet de ambitie altijd hoog. Je moet de ambitie altijd hoog hebben, heb ik geleerd in deze raad. Dus, ik hou ermee op. Ik geef het woord heel graag aan Karin Klein-Herenbrink.
Dag. Ja, mij is gevraagd om wat te vertellen over de ervaringen van Hardenberg rondom OCO. Wij zijn in 2017 zijn we eigenlijk al begonnen met nadenken van hey, hoe gaan we nou eigenlijk om met alcoholbeleid? Dat heeft te maken met het feit dat toen ik binnenkwam, toen waren we eigenlijk heel vaak brandjes aan het blussen. Dus er was een incident. Bij dat incident dan in één keer popte van alles op en we moeten heel veel en de school moet een voorlichting geven en de politie moet meer handhaven en de BOA's moeten scherper optreden. En eigenlijk wilden we daar een beetje vanaf. En dat was niet alleen de gemeente. Wij zijn begonnen in Dedensvaart. Dedensvaart is ongeveer 16.000 inwoners. Bewust begonnen in Dedensvaart, want daar hadden we een groep met professionals die zeiden van ja, wij willen nu ook eindelijk daar eens wat aan gaan doen. En als je dan denkt aan die professionals, dan hadden we het over tactisch verslavingszorg. Dan hadden we het over de politie. Dan hadden we het over de sociale wijkteams. Bij ons heet dat dat dan samen doen. Maar ook aan de woningbouwvereniging. Aan de sportvereniging. Eigenlijk iedereen die wel iets met kinderen had, maar ook met alcohol wel in aanraking kwam. Die zeiden van ja, weet je, we kunnen hier nu wel op door blijven gaan, maar dan doen we over 20 jaar nog steeds hetzelfde en hebben we nog steeds dezelfde problemen. Was de noodzaak hoog? Ja, in Dedensvaart staat bij ons bekend als, als wel een dorp waar veel drugsgebruik ook is. Niet alleen alcoholgebruik is heel hoog. Maar we weten ook dat daar veel gedeeld wordt. Er zit een coffeeshop, dus het drugsgebruik was ook best wel dichtbij. Zoekend naar wat is dan passend. We waren een JOG-gemeente, jongeren op gezond gewicht gemeente. En we waren aan het zoeken van kunnen we dat dan misschien daaronder plaatsen. Op dat moment was jongeren op gezond gewicht nog lang niet zo ver. Die hebben inmiddels ook wat mooie stappen gemaakt. Die zijn ook veel in samenwerking met OCO op dit moment. Dus sluit het heel, heel erg mooi aan. Kregen wij de kans dat de ervaringen die in IJsland waren, die werden een keer verteld in Rotterdam. En hoe komen wij daar nou terecht? Nou, letterlijk door een artikel in de Volkskrant. En daar stond letterlijk in van nou, het middelengebruik is vanaf 40% gedaald naar iets van 7. Nou, dat leek ons eigenlijk een beetje ongeloofwaardig. En we dachten ook van ja, IJsland is IJsland. Het is een eiland, andere wetgeving. Het is ook letterlijk een eiland. Dus het is ook een totaal ander gebied. Het is koud in de winter. In de zomer heb je hele nachten licht. Kunnen we dat überhaupt wel vergelijken? Toch zijn we gegaan. En daar hebben we best wel wat lessen geleerd van één keer bij zo'n bijeenkomst. En dat was bijvoorbeeld organiseer wat op het moment dat de jongeren niks hebben. Dus wij zijn onze focus op dat moment al gaan veranderen naar van meer activiteiten organiseren in de zomervakanties en in de kerstvakanties. Omdat we ook weten, op het moment dat het kerstvakantie is, zagen wij letterlijk de toename bij de veilig thuismeldingen toenemen. Ze zeiden we van ja, het is niet handig om kinderen dan 2 weken uit schoolperiodes te trekken en vervolgens niks te bieden. Want een sportvereniging, die valt ook stil. En dat is in de zomer niet anders. Dus toen hebben we al een kleine stap gezet. En in februari hebben wij de kans gekregen om samen met Trimbos dit traject in te gaan. Waar zijn we toen begonnen? Nou, letterlijk bij de scholen in Dedersvaart. Waar ik zelf ook een beetje aan hekel aan heb, maar ik denk voor iedereen die eigenlijk in een dorp samenwerkt met de gemeente. Er komt een pilot, we doen het 3 jaar, na 3 jaar is het geld op. Want zo werkt het heel vaak. Nou, en dat is zeg maar wat wij in dit geval vanuit onze gemeenteraad konden zeggen. Van ja, wij gaan zo meteen aan de slag met het IJslandse model, inmiddels ook al. Maar ik durf uit te spreken dat wij dit voor de komende 20 jaar gaan doen. Het is gewoon een denkwijze. Een manier van handelen, een manier van doen. Nou, dat was voor ons echt heel erg fijn, want ook met die boodschap konden wij naar onze partners toe, dus letterlijk naar de scholen toe, van ja, we gaan hier nu aan de slag en wij beloven letterlijk dat we over 3 jaar niet zeggen van het geld is op, we stoppen hiermee en we gaan niet verder. Nou, die uitspraak was voor ons en voor onze partners heel erg belangrijk, dat we zeiden van hier gaan we in geloven. Ging het toen makkelijk? Nee. Want een school zegt, ja, dan komt de gemeente weer of er komt een partij weer bij een school terecht. En wij moeten het maar weer oplossen. Nou, en dat vind ik de kracht van OCO. Het is niet alleen de school. Wij doen dit letterlijk samen met de sportvereniging, met de school, met de politie, met een wijkvereniging, met een straat, met een buurt, met een eigenlijk alles wat om een kind heen zit. En dat maakt denk ik ook de kracht, tenminste zo wat ik zie van OCO, dat maakt het zo waardevol dat we het ook met z'n allen doen. En niet één plek of één organisatie in de lead zetten, maar dat het een gedeelde visie is van ons. Hoe ziet het eruit? Ja, jullie zijn er al een beetje in meegenomen volgens mij. Maar wat voor ons heel erg waardevol is, je hebt een meting. Die meting vindt plaats op het voortgezet onderwijs. Bij ons inmiddels bij de 2e en 4e klas. En over die data gaan we letterlijk in gesprek met iedereen die wat met de jeugd te maken heeft. En dan zie je de interessante gesprekken ontstaan. Want dat betekent ineens dat we in één keer kwamen erachter dat eigenlijk, nou, bij ons is het echt 70% van de jongeren vervelend zich op school. Nou, wij vinden daar wat van. Echt, wat moeten we daar dan mee? En vanuit dat gesprek krijgen we ook in één keer een heel ander gesprek met een school. Want die zegt, ja, hier schrikken wij ook van. Hoe kunnen we nou, zeg maar, hiermee aan de slag gaan? En dan komen er hele leuke dingen voorbij, hoor. Echt projecten waarvan je zegt van, dit is heel groot. Het gaat over een veranderen van de schoolplein, zodat ze langer op een school blijven hangen. Maar het gaat ook over kleine dingen. Het gaat over een spelletjeskast neerzetten. En wat zien we dan letterlijk? We hebben roerige jaren gehad met de coronaperiode ertussen. Maar we zien letterlijk dat de sfeer op school en het percentage kinderen wat zich verveelt op school letterlijk afneemt. En we weten dat verveling is een hele grote trigger om te gaan gebruiken. En dat vind ik zo mooi aan die data. Je kan letterlijk zeg maar de kinderen die zich vervelen naast het gebruik leggen en je ziet dat naar elkaar toe groeien. Dus we hopen dus nu ook de verveling minder wordt, dat we ook letterlijk minder kinderen krijgen die zich in zulke momenten naar de drugs of de alcohol gaan grijpen. Wat is voor ons heel erg waardevol? Wat zien wij in Hardenberg? Ik denk dat het belangrijkste is in deze aanpak voor ons, is de samenwerking. Je gaat op een hele andere manier samenwerken. Dat heeft te maken met het feit dat we heel vaak georganiseerd waren op zorg. Dus er gebeurt wat en we moeten handelen. En nu gaan we kijken van, maar wat gaan we dan aan de voorkant doen? En als we het dan over de voorkant hebben, dan hebben we het letterlijk over 80% van onze jongeren. Daar gaat het heel goed mee. En van die 80 maken wij 85. In plaats van die 20 waar het niet goed mee gaat, maken we 15. Dus je kijkt ook naar andere oplossingen. Normaal gesproken zouden we zeggen, we moeten een orthopedagoog op een bepaalde positie neerzetten. Maar nu kijken we naar van, oké, wat kunnen we dan in de omgeving van het jongen, van het kind zelf doen? In plaats van op het kind. En in dit geval, ik pak hem toch even er weer bij de school. Omdat we op dit moment heel veel mooie projecten daar wel op draaien. We hebben het letterlijk over de basis van de school. Dus als het daar stabiel is, dus als collega's het fijn hebben, er is weinig verloop, er zijn weinig wisselingen, er is weinig ziekte, zie je ook dat een school veel rustiger is. Zien wij ook letterlijk in de cijfers dat er minder kinderen worden doorverwezen naar de zorg. Dus wat gaan wij dan doen? Nou, wat wij doen is het letterlijk inzichtelijk maken van cijfers. Maar we laten ook zien wat we met die cijfers kunnen doen. Dus in dit geval zijn we samen met Faros en Trimbos het gesprek met de scholen aangegaan. Van oké, en wat doen jullie daar dan in? En wat zou je dan kunnen doen? En het gaat niet alleen over de leerkrachten onderling, maar het gaat ook over een klassensysteem. Het gaat over de visie en het beleid van de school. Dus je kijkt op eigenlijk allemaal lagen wat rondom het kind zit. Wat maakt het dan zo waardevol? Nou, omdat wij zeggen, kinderen moeten al zoveel. Als ik nu weer naar een kind toe ga en zeg van, nou, rots- en watertrainen zou je goed doen. En dat kan heel goed. Maar als de omgeving niet mee verandert, zien wij vaak dat het kind nog steeds op een later moment problemen krijgt. Hetzelfde doen we eigenlijk met de sportvereniging. Sportverenigingen voor ons zijn heel belangrijk. Nou, het zou hier niet anders zijn. Er zijn ook kleine dorpen, veel voetbalverenigingen, gok ik zo'n beetje. Kijk even rond. Betekent dat, wat zou het zijn, 70% hier ook op de voetbal zit. Als ik een dorpje pak. Als wij weten dat we al die kinderen bij een sportvereniging zitten. En daar zit een leuke leider en die vraagt even een keertje, hoe gaat het met je? Of die voelt net even aan wat de sfeer in zijn groep is en die kan daar bewust op sturen. Dan zien we ook dat kinderen meer en gelukkiger zijn. Dus wat doen we dan? Wij stimuleren en wij motiveren sportverenigingen om met deze thema's aan de slag te gaan. Dus, wat doen we dan bijvoorbeeld concreet? Nou, we zijn bijvoorbeeld bezig met een trainersacademie aan het opzetten. Wat doen we nog meer? Ja, ik probeer gewoon heel veel te vertellen. Als jullie ondertussen vragen hebben, stel ze gerust. We zijn bijvoorbeeld bezig met vrije tijdsbesteding ook. We zien dat jongeren die een slechte invulling van de vrije tijd hebben, meer en eerder kans hebben om gebruik te maken van middelen. Makkelijk voorbeeldje. Bij ons gaan ze op vrijdagavond, als ze niks te doen hebben, gaan ze in de keet zitten. Maar organiseren we een leuk voetbaltoernooi, dan zijn ze met z'n allen bij het voetbaltoernooi. Betekent wel dat je ze weghaalt bij die ene avond in de keet. Is dit de oplossing? Nee, want ze zijn al aan het drinken. Maar we proberen wel een structuur neer te leggen voor de kinderen van 12, 13 jaar die op dit moment nog niet drinken. Dat zij wel in zo'n positieve tendens komen, zodat dat wegblijft. Heeft het zin om tegen kinderen van 16 te zeggen, jij mag niet meer drinken? Nee, dat werkt niet. Daar focussen wij ons niet op. Wij zijn echt bezig, wij halen de informatie van die leeftijdscategorie, maar we kijken echt naar de groep die nog niet in gebruik is.
Vraag over stellen dan. U zegt van, u gaat focussen zich op de kinderen van 12, 13, 14 jaar misschien. Maar hoe gaat het als die straks Hardenberg, en dat is ook een beetje als Hof van Twente wel, de wijde wereld in gaan studeren in Amsterdam en Utrecht. En ze zijn 16, 17, 18. Hoe is die omgeving dan voor die kinderen die... Blijven die, dan hebben jullie de ervaringscijfers in, blijven die dan alcoholvrij of drugsvrij?
Zover zijn wij nog niet. Het zou mooi zijn als we zover waren. Maar vanuit IJsland zien we dat we op dat moment wel een stijging hebben. Omdat ze meer vrijheid krijgen. Maar die stijging is lang niet zo groot dan bij ons. We zien ook dat ze, als ze wat ouder zijn, en zij hebben veel meer data dan wij hebben, ze weer minder gebruiken dan bij ons. Ze gaan eigenlijk weer terug naar het oude gedrag van een jaar of 16, 17.
In Reykjavik, hè? Mm-hmm. Er zijn 200.000 mensen wonen in Reykjavik en meer mensen zijn er niet. Dus die, als die naar school gaan, die blijven in diezelfde omgeving in Reykjavik.
En dat is denk ik de kracht van het IJslandse model, is je kijkt echt community-based. Dus waar, in welke omgeving ben je bezig?
Maar heeft het dan ook effect in een omgeving waar het niet zo is? Want die omgeving is wel heel erg aan het veranderen voor die kinderen.
Ja, inmiddels, wij zijn begonnen met 6 gemeenten. En we gaan op dit moment naar 53. Dus nee, we zijn nog niet in Utrecht. En we zijn nog niet in Groningen. Maar ik denk wel dat het een olievlek is wat zich verspreidt. En ik denk wel, als je met z'n allen hiermee aan de slag gaat, dan ga je dingen veranderen. Nee, we gaan niet in ons eentje kunnen zeggen dat de studenten die in Utrecht zit, daar in één keer een hele andere wereld is. Maar ik denk wel dat als, zeg maar, ik kom uit Harderberg en deze mensen komen uit Goor, en die hebben al een andere basis dan de jongeren die vanuit Utrecht of van Enschede komen. Dus daar zal wat veranderen, maar lang niet zo snel op het moment dat je er volledig in opgaat.
Mag ik een vraag stellen?
Zeker.
Je had het over data, maar welke data, dus gegevens. Mm-hmm. Welke gegevens, hoe verzamel je ze? En zijn dat vragenlijsten? Kom je met die mensen, hoe doe je dat? En, want je zegt, ik heb een hele bak met data.
Ja. En wij zijn begonnen met een dataverzameling vanuit IJsland. Inmiddels hebben we dat doorvertaald naar de GGD-vragenlijst met een extra module. En die extra module ziet eruit dat de vragen zijn meer gericht op de omgeving en dan de beschermings- en de risicofactoren van het kind. Ze vragen dus bijvoorbeeld naar de relatie met de ouders. Ze vragen bijvoorbeeld wat doe je in je vrije tijd.
Maar je start bij het kind in dit geval. Ik kan me zo voorstellen dat je ook met de ouders betrekt en je zegt van, joh, hoe doe jij dingen? Ik roep maar wat hoor.
Nee, wij starten bij het kind. Inmiddels is er ook een OCO Plus gemeente. En die zet ook vragenlijsten bij de ouders uit. Maar daar zijn wij als gemeente Harderberg niet bij betrokken. En de resultaten daarvan, ze zullen dat voor dit jaar voor het eerst doen. Dus die resultaten, daar moeten we nog even op wachten.
Zou ik een vraag mogen stellen over ik vind met alcoholmatige aanpak in het verleden was dat er heel breed met het schot hagel werd geschoten, dat van alles werd georganiseerd, maar dat je eigenlijk een soort gerichtheid miste. En mijn vraag is of eigenlijk de essentie van wat jullie doen in eerste instantie is dat je heel klein begint, heel erg sterk kijkt wat daar gebeurt en dan aan de hand van wat je vaststelt langzamerhand een netwerk gaat opzetten waaruit je het probleem probeert aan te pakken. Is dat de essentie van wat jullie doen?
Ja, en dan wel gebaseerd op de risico- en beschermingsfactoren van het kind. Dus je gaat handelen op de punten waarvan je zeker weet dat het effect heeft.
Het kenmerk daarvan is dat je eigenlijk je heel erg verdiept in wat gebeurt er nou eigenlijk in die omgeving.
Ja.
En hoe kunnen we erop anticiperen vanuit het gedachtegoed van het kind. Dat is want dat wijkt af natuurlijk van wat we in het verleden deden.
Ja.
Dat was heel breed en we deden maar wat. En in die zin is de vraag misschien ook wel zo, je begint hier. Maar je bent nog niet in Amsterdam. Dat is misschien wel de vervolgstap.
Hier bleek heel erg duidelijk dat een groot risicofactor ligt in de eigen omgeving thuis.
Mm-hmm.
Gedrag van ouders wat gekopieerd wordt. Ik hoor dan, laat ik het zo anders zeggen. Is dat in Harderberg ook geconstateerd? En hoe heb je daar gericht actie op gezet?
Ja, het blijft een mooie en blijft een moeilijke. Ouderbetrokkenheid is echt daadwerkelijk een ding. Een van de dingen wat wij op dit moment doen is, we weten dat de relatie met de ouders een belangrijke factor is of het wel of niet gebruik van het kind. Nou, dat hebben we ook letterlijk aan verschillende partners teruggegeven. Daar zijn we gaan kijken naar van waar vinden we ouders. Dan weten we weer van dat is een sportvereniging, dat is weer een school. En zo zijn er van verschillende punten waar je wat kan doen. Nou, als we dat weten en we weten wat we daarop kunnen handelen en we vertellen dit verhaal, ook tegen trainers, dan zeggen trainers ineens van ja, maar dan begin ik de dag ineens met, of de eerste training begin ik met een pannenkoekentoernooi. Zodat ouders onderling elkaar kennen. En wij weten op het moment dat ouders onderling zich elkaar kennen, ze eerder contact met elkaar zoeken. En contact met elkaar zoeken is in dit geval belangrijk, omdat ze dan afspraken gaan maken over hoe, waar is jouw kind, hoe laat zijn ze thuis. Het weten waar je kind is, is bijvoorbeeld ook een beschermingsfactor. Wil je ouders informeren? Ja. En dat zijn punten waar we op dit moment mee bezig zijn. Dat doen we door middel van een jongere op school gaat samen met de docent een gesprek voorbereiden over een thema wat thuis leeft. En vaak zie je dus dan in de derde, vierde klas dat het alcoholgebruik is. En daarmee proberen we ook ouders mee te nemen in wat zijn dan normen en wat zijn dan waarden en hoe zou je daar dan mee kunnen omgaan. En dat doet een school heel erg.
Mag ik nog een vraag stellen? Even een praktische vraag in aansluiting op de vragen die al geweest zijn. U zegt terecht van, we werken in laagjes, dus we benaderen zeg maar, het kind en dan alles wat er omheen zit, sportvereniging, scholen, ouders en dergelijke. Mm-hmm. Mijn vraag is van, wie heeft nu de regie daarover? Want het moet ook niet zo zijn dat het als loszand, dat de sportvereniging wat doet en de school doet wat en ouders doen hopelijk ook wat. Maar het moet wel allemaal dezelfde neuzen dezelfde kant op wijzen. Hoe krijg je dat voor elkaar?
De gemeente heeft echt de regie. Alle partners geven echt door middel van die data en het gesprek en dat gesprek blijven voeren, geven zij invulling aan eigenlijk letterlijk het beleid. Maar je bent als gemeente ben je echt bezig om alles elke keer constant te herhalen met dezelfde boodschap en zo gaan we doen. En op deze manier en inhoudelijk zijn de partners aan zet. Maar we hebben wel geconstateerd waar het probleem zit, want daar is de gemeente niet van.
Maar dat is voor de gemeente, of ik moet het mis hebben, maar dat is voor de gemeente heel arbeidsintensief.
Ja, ik doe dit nu wel in mijn eentje. Nou ja, inmiddels doe ik dit met heel veel collega's gelukkig, maar dat is best pittig, ja. Maar de andere kant is, we zien ook dat de overlast al bij ons is afgenomen. En dat heeft wel te maken met de inzet die we plegen. Dus een ander krijgt er weer ruimte voor. En als je met z'n allen bezig bent, kijk op een gegeven moment, ik werk inmiddels samen met mijn collega van gezondheid, collega van onderwijs, collega van welzijn, collega van handhaving. Dus dan zie je ook dat iedereen zijn eigen aandachtsgebied heeft, maar wel vanuit een bepaalde visie hetzelfde gaat doen.
Dank u wel. Dan heb ik nog een vraag van wat volgens mij ook in de data wel naar voren komt, is dat groepsdruk een hele belangrijke factor is. Ik heb begrepen dat je begint heel klein, dus het is een soort olievlekwerking op de individu en alles wat er omheen zit. Maar doen jullie gelijktijdig ook nog wat aan, laten we even zeggen, groepsgedrag? En dat is dan wat groter natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat zo'n sfeer op school, dat indirect natuurlijk de groepsfeer ook wel verandert. Maar werken jullie er ook nog heel sec aan om die groepsdruk tot het gebruik van te verminderen?
Ja en nee. We zijn op verschillende gebieden. Ken je het model inmiddels van school, omgeving of school, ouders, peergroep en vrije tijd? En eigenlijk in al die facetten hebben we constant aandacht voor welbevinden. En welbevinden gaat onder andere over groepsdruk. Hoe ziet het er nou uit? Bij ons hebben we bijvoorbeeld de jongerenwerkers nu op school geplaatst en die zijn daar heel erg bewust van. We zijn met een school bezig met groepsdruk in de zin van welbevinden op school. Dus dan kijk snel hoe werkt een klassensysteem. En dus daar is aandacht voor. We zijn bezig met de vaardigheden van trainers en coaches. Die kijken ook hoe werkt een groep. En die sturen, in die groepen kunnen ze sturen. Zijn wij in alle groepen? Nee. Gaan we dat redden? Denk ik ook niet. Nee. Moet je het willen? Dat denk ik ook niet. We maken ook ouders bewust van, hé, een feestje zonder toezicht, dat is een risico. Maar door alleen maar aanwezig zijn in de woning, neem je dat grote risico al in. Dan zie je ook dat het gedrag van de jongeren al verandert. Ondanks dat je er niet bij bent in het feestje, maar wel aanwezig bent, zie je al dat het invloed heeft op wat jongeren aan het doen zijn. Dus je bent aan het sturen op een soort van groepsdruk.
U gaf aan dat de gemeente de regie heeft.
Ja.
Zie ik vaak dat er heel veel discussie is over wie de regie moet hebben. En dat vooral men vindt dat de gemeente de regie niet moet hebben. Om een of andere, voor mij onverklaarbare reden. Maar waarom heeft de gemeente de regie en welk voordeel heeft dat in dit verband?
Ik denk dat wij op dit moment met alle partijen in gesprek zijn. En we zijn de neutrale partner in dit geval. Je hebt natuurlijk altijd belangenverstrengeling, dat soort dingen. En we houden gewoon heel erg vast aan onze visie. En we zorgen dat alle beleidsvelden, dat we op dezelfde manier werken. Dus betekent ook dat we alle partners die we subsidie geven op dezelfde manier gaan aansturen. Hoe ze het gaan doen, dat is aan hun. Maar wij zijn wel van, zo gaan we het doen.
Het is moedwillig de gemeente omdat je het eindresultaat wil bepalen? Of is dat omdat het de enige geaccepteerde gesprekspartner is voor iedereen? Zit er ook iets in die zin waarom je de gemeente kiest?
Ik denk dat we gewoon de meeste invloed hebben in de partijen daarbuiten. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, ik ga eerst naar de mevrouw en die heeft al 14 keer.
Al 14. Nou, ik had wel 3 vragen, maar waarvan inmiddels al 1 beantwoord is. Want dat ging over integraliteit, hoe je daarvoor zorgt intern, maar dat heb je eigenlijk al verteld. Mijn tweede vraag gaat over commitment. In ons raadsvoorstel wordt heel erg om commitment aan de raad gevraagd. Hoe is dat in Hardenberg en hoe ervaar je dat vanuit de politiek?
Hetzelfde wat hier, als jullie hiermee aan de slag gaan, ook zou moeten gebeuren. Constant het verhaal blijven vertellen en laten zien wat we aan het doen zijn en waarom we het aan het doen zijn. En ook blijven bevestigen dat we geen resultaat verwachten morgen of volgend jaar of dit jaar daarna. Als je als raadslid hier ja tegen gaat zeggen, weet dan dat dit het een lange termijn effect is. Zien we resultaten ja, maar niet direct in het middelengebruik. Dus het is wel echt een andere manier van kijken misschien. En dat vraagt ook wel een soort van lef. Hou je het vast, blijven praten over wat je aan het doen bent. Volgens mij heb ik 1 ding vergeten, maar...
Mijn derde vraag. Oh, ja. Bij het raadsvoorstel zat ook een motie die je was voorgelegd. En dat ging over of je vanuit evenementen die de gemeente zelf organiseert in huis, of daar geen alcohol meer doet. Doen jullie ook zulke soort dingen bij de gemeente als soort om te laten zien hoe je erin staat? Of wat is jullie ervaring en is dat goed om te doen?
Bij ons is dat net zoals bij de meeste gemeenten gevoelig onderwerp. Maar we maken daar wel stap in. Alles wat met kinderen te maken heeft, daar schenken we geen alcohol meer. Bijvoorbeeld een nieuwjaarsbijeenkomst, dat soort dingen, daar kunnen kinderen zijn, dus is er geen alcohol. Ik denk dat de belangrijkste focus hier is dat je zegt van wij beginnen bij de jeugd en we willen een goede voorbeeld geven voor de jeugd. En alles wat daarmee te maken hebben, ik ga niet zeggen wat goed of slecht is in dit geval, want dat is echt aan jullie. Maar wees wel bewust van wat voor rol je hebt en hoe je naar buiten komt. En dat is denk ik het belangrijkste wat je... wat ik daarover kan zeggen.
Ja, voor duidelijkheid, ik vroeg ook niet wat goed of slecht is, want ik ben politiek bezig. Ik wil alleen horen wat jouw ervaring was in Hardenberg, of jullie dat zoiets doen of niet.
Maar het is wel een proces.
Ja,
ik vergelijk het altijd een beetje met roken. We weten ook op het moment dat we een locatie weer rookvrij maken, dan zegt eigenlijk 80% we vinden het prima. En 20% die heeft er wat meer moeite mee, waarvan 6 zich echt even gaat verzetten omdat ze aan gedrag komen wat voor hun dagelijks is. Nou, bij alcoholgebruik is dat percentage groter in de zin van er drinken meer mensen dan er roken. Maar de momenten dat er gedronken wordt is minder dan er gerookt wordt. Dus het is een gesprek wat je wel kan voeren.
Ja, u gaf aan dat je met deze aanpak echt geduld moet hebben. Hè? Dat de effecten ook op wat langere termijn optreden. Maar tussendoor zei u ook iets over van, we zien al wel bepaalde aanpassingen en veranderingen. Welke dingen ziet u dan wijzigen, veranderen?
Dat is een hele mooie. We zien bijvoorbeeld op 1 school die bewust heeft gekozen voor het veranderen van mentaal welbevinden op een school. Daar zien we echt een verandering in. En welke stappen heeft zo'n school nog durven nemen? Zij hebben 3 jaar geleden al gezegd, we stoppen alle telefoons in de kluis. omdat wij willen dat kinderen weer met elkaar gaan communiceren in de vakantie of in de pauzes. Ze zijn samen met de kinderen de school gaan veranderen, de ingang. Ze hebben wat planten neergezet en schilderij opgehangen. Ze organiseren nu zelf ook wat sportevenementen. En we zien dus bijvoorbeeld dat die sfeer op die school verbetert. Dat is een kleine winst. Wat we ook zien is dat we zijn wat strenger gaan kijken naar onze plekken waar kinderen drinken. Horeca, dat soort dingen. We hebben corona gehad. Corona was volledig alles dicht qua horecagelegenheid. Het moment dat alles dicht zit, is het ook logisch dat er niet gedronken wordt. We zagen dus letterlijk dat als wij streng zijn op zulke punten, dus we gaan echt controleren op minderjarig drinken in de kroegen, discotheken, evenementen, dan weten we ook zeker dat het gaat helpen. Daar zijn we dus op gaan insteken. Het percentage kinderen wat drinkt in een sportclub is bij ons nu 2% en dat was 7%. Dat zijn een paar dingetjes. Je kan er nog wel wat noemen. Sorry?
Weten jullie dat jullie meten de resultaten daarvan? Want dat vind ik op zich wel nieuwsgierig. Dus jullie weten op een gegeven moment dat het van 7 naar 2 gaat?
Ja. Door het elke 2 jaar te meten. Ja.
Hoor ik je nou zeggen dat je, als je het niet beschikbaar maakt, dan helpt dat? En hebben wij dan de mogelijkheid om dat niet beschikbaar te maken?
Dat is een beetje een brede vraag, denk ik. Maar het niet toegankelijk maken helpt zeker. Als je iets niet mag, ik vergelijk het altijd met autorijden tot je 18e. Of inmiddels is dat 16, geloof ik. Maar je stapte nooit als 16-jarige in een auto, zeg maar. Dus je wist gewoon dat de wetgeving hielp in dit geval. Er waren altijd joyriders, die hou je. Maar als jij echt een strenge wetgeving hebt en je gaat echt naleven, dan weet je ook zeker dat het helpt. Je ziet het bijvoorbeeld nu met die leeftijdsgrens van alcohol, die van 16 naar 18 is gegaan. En je ziet langzamerhand dat die leeftijd ook daadwerkelijk omhoog is gegaan. Dus het helpt.
En dat betekent dat als wij meer zouden handhaven, dat dat helpt?
Op bepaalde plekken helpt dat zeker. Dus je kan heel goed kijken naar evenementen waar veel jongeren zijn bijvoorbeeld. Als je daar heel bewust mee bezig bent, helpt dat zeker. Ja.
Wat bij ons speelt, en waarschijnlijk in Hardenberg ook, we hebben nogal wat evenementen hier in deze gemeente. Tentfeesten die nogal redelijk laat en uit de klauw lopen en dergelijke. Maar hebben jullie die ervaring ook en doen jullie daar met die evenementen ook nog iets specifieks?
Ja, het is toevallig eentje wat er nu heel mooi onder het vergrootglas ligt. Er komt binnenkort weer een teenage party in Hardenberg. En die is er lange tijd niet geweest. En we zijn nu in overleg met het evenement om te zorgen, want het is echt tot 16 jaar, om te zeggen, ja, we creëren ook geen rookplek voor de jongeren. En dat is een dingetje. In gesprek. Maar we zien dat die vrouw zegt, ja, maar eigenlijk mogen ze ook helemaal niet roken, dus waarom zouden we het niet doen? En vervolgens zien we dat de jongerenwerk gaat sterken. Hoezo ga je dit niet goedkeuren, dat roken? En vervolgens zijn we al een poosje in gesprek. En eigenlijk zeggen ze, maar jullie hebben ook helemaal gelijk. Dus we zijn er nog niet uit of we het wel of niet gaan doen. Maar het feit dat we daarmee bezig zijn, zegt wel dat het verandert al de mindset van de mensen waar we mee bezig zijn, zeg maar. En het meest ideale, en ik vind dat zo'n prachtig mooi voorbeeld uit Smallingenland, dat is ook een gemeente die aan Oko doet, die is super streng op deze evenementen. En die zegt van, ja, in het begin is het heel moeilijk. Dan gaan jongeren stijgen en vervolgens nemen ze helemaal geen vape meer mee. En dus het helpt. Ja. Wij zijn nog niet zo ver, helaas. Ik zou graag willen dat we al zo'n mooie stap daarin hadden gezet, maar we weten wel dat het helpt.
Maar klopt het wel, hè? U zegt het helpt, dat snap ik. Hè? Maar beklijft het dan ook? Want vandaag is het naar buiten gekomen van het Nationaal Preventieakkoord. En met roken zien we juist weer een toename. Dus hoe leg ik dat dan uit?
Hoe bedoelt u?
Het Nationaal Preventieakkoord, dat wordt dus mm-hmm. nu een klein beetje achterhaald van alle inzet, is een klein beetje tevergeefs.
Ja, en als u het preventieakkoord heeft gelezen, dan ziet u ook dat het voornamelijk gericht is op rokers van het roken afhalen. Ja. Maar niet gericht op het voorkomen van. En het gaat over overmatig alcoholgebruik en niet het voorkomen van alcoholgebruik. Dus okay. Ik denk dat daar ook wel een grote nuanceverschil in zit. Okay. Gaat het helpen? Ja, dat is, we zijn ook pas 5 jaar bezig, dus ik weet het niet. Ik denk het wel, maar ik weet het niet.
En ik was ook nog even benieuwd van, u noemde die activiteit van met die pannenkoeken, hè? Bij die sportverenigingen. Wie gaat het dan allemaal bedenken?
Sorry?
Wie gaat het bedenken?
Ja, dat daarvoor.
In lijn van de visie, wat je dan gericht met die data doet?
De partners met wie we in gesprek zijn en wie er aanwezig is. En het belangrijkste is wel om te werken daar waar de energie zit. Als iemand zegt, nou, ik zie dit helemaal niet zitten, dan kan ik wel aan een dood paard gaan trekken, want het heeft gewoon geen zin. Die laat ik dan op dat moment links liggen en werk met de mensen waar het wel zinvol is. En ik zie wat er in Harderberg gebeurt, partij die totaal niet was aangesloten, die zit er nu weer bij en die voelt nu het hoogste voort. Het kost soms ook tijd om wat te veranderen, omdat je zit ook aan iemands werk. Dus ze hebben het 20 jaar op deze manier gedaan. Dus dat betekent dat ze op een andere manier moeten gaan kijken. Dat betekent ook dat het spannend wordt. Je opnieuw in gesprek moet gaan van hey, hoe gaan we dat dan doen? En als we mensen weer ruimte voelen om wel te bewegen en wel hun kennis en kunde te kunnen delen, dan zien we wel dat ze weer meebewegen. Maar soms lukt het ook niet. En we zoeken soms ook andere partners omdat het niet lukt.
Misschien als aanvulling op wat Karin zegt. We hebben natuurlijk, het stond ook in het stuk, in hoofd van Twente de werkgroep alcohol en middelengebruik. Die is al een flink aantal jaren bezig ook met deze problematiek. Daar zit bijvoorbeeld jongerenwerk in. Hè. Wesley is hier ook. Die gaan ook naar scholen toe. Die zijn gewoon een x aantal uren per week op scholen aanwezig. Tactus zit daarin. Tactus verslavingszorg. Halt zit daarin. De politie zit erin. Handhaving van ons zit erin. En dat is een mooie basis om die samenwerking in de keten al vorm te geven. En wat we gaan doen straks als we akkoord krijgen van de Raad op de OCO-aanpak, dan gaan we kijken van welke andere ketenpartners zouden we daar nog meer bij moeten betrekken. Maar de basis is denk ik in Hoofd van Twente al best goed voor elkaar.
Ik heb nog een praktische vraag die een beetje relateert aan wat we hier in de praktijk hebben meegemaakt. U gaf ze net aan zo van niet drinken bij festiviteiten waar kinderen bij betrokken zijn. Mijn vraag is, we hebben dat hier geprobeerd en dat is bijna een volksopstand. Want het drinken is een cultuurgebruik waar men niet graag afstand van neemt. Beluister ik nou dat jullie dat een beetje in de week zetten en dan langzamerhand daar naartoe werken, zodat mensen daar zelf naartoe groeien?
Ja.
Of dus de truc is zeg maar, je legt het op tafel, je bespreekt het met mensen, je doet dat overtuigend en je zegt nog eens mensen, en je doet het niet plots klaps, maar je legt het een beetje in de week en langzamerhand werk je daar naartoe. Dat is de werkwijze die ik luister.
Ja. Ja. En ik vergelijk het graag met roken. Ik weet niet dat er in een trein is gerookt in een klaslokaal of dat er bij een feestje de sigaretten op tafel stonden. Dat weten een aantal mensen, die weten dat heel goed. Als iemand nu een sigaret op zou steken in een trein, zou ik dat super gek vinden. En de ander zou teruggeroepen worden naar een moment van vroeger. Ik denk ook niet dat je op de een op andere dag moet gaan zeggen van ja, maar we gaan het vanaf nu op dit moment alles zonder alcohol doen of alles zonder drugsgebruik. Dat gaat niet werken, want daar zijn wij gewoon met z'n allen niet aan toe. Dan moeten we eerst andere stappen zetten.
Op zich het aanpakken van drinken bij jongeren heel voor de hand liggend is. Ik vond het ook niet zo raar. Ik vond het geen rare maatregel, maar dat betekent dus dat je heel erg in de week moet leggen, moet overtuigen, geweten aanspreken, zeggen ja, maar mensen, waarom niet? We zijn er toch allemaal voor. Je moet nogal wat uit de kast halen om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, en toch zitten we ook in een fase dat het wel ook al gebeurt. Als je, ik kijk even stiekem naar de iets jongere mensen onder ons, maar we merken al dat er meer alcoholvrij wordt gedronken op een feestje. We zien de alternatieven ontstaan. En als je bij iemand op visite komt, dan was het eerder, wil je een biertje? En wordt nu de vraag gesteld, wil je wat drinken? We zitten ook wel in een veranderende tijd. En daar proberen we ook wel heel veel op in te spelen door het wat te versnellen. Ja. Zeker.
Nee, ik zit nog een beetje met die ouders in mijn maag. Dat wij bij het MST, ik heb in het MST gewerkt, daar hebben we een keer een avond gehouden over roken. En heel veel mensen uitgenodigd in de omgeving van Enschede om te komen.
Mm-hmm.
En toen hebben we gewoon vooral foto's laten zien van wat roken doet met je longen, wat roken doet, wat de effecten zijn. En ik ben geschrokken hoeveel mensen daarna het enorme impact heeft gehad. En mensen echt wat wij terugkregen later, dat ze echt bewust met de kinderen over gingen praten wat de gevolgen allemaal zijn. Als je ziet wat die Erik Schreder doet met die hersenen, zeg maar, wat het doet alcohol voor je hersenen. Mm-hmm. Dan denk je, waarom besteden we niet in Nederland veel meer aandacht om ouders te vertellen wat het allemaal doet met het lichaam van je kinderen?
Ja,
dat mis ik heel erg, want we willen niet dat iemand gaat roken in de trein. We willen niet dat hij straks nog gaat roken op een feest. Maar dan is nog steeds niet uitgesloten dat hij niet ergens anders gaat roken. Ik denk dat je veel meer bewust moet zijn van de schade die aan je eigen lichaam aan ligt. En die het ook niet helemaal moet dramatiseren, maar wel gewoon proberen in gesprek te brengen als ouders met kinderen. Want ik vind wel dat we de opvoeding van kinderen steeds meer buiten je eigen gezin leggen. Denk, je hebt gewoon een taak als ouders. Je hebt gewoon een verantwoordelijkheid als ouders. Ja. Je hoort je kinderen, misschien hebben ze er lak aan, dat kan. Maar je hoort in ieder geval, niet dat ik nou alles goed gedaan heb, we houden even te goede. Maar nee, maar naarmate ik ouder word en meer van dit soort dingen zie, denk ik wel, waarom heb ik daar niet meer aandacht aan besteed? Ik denk dat ouders daar een hele belangrijke basis voor kunnen leggen om daar gewoon aandacht voor te vragen. En dat ik mis nu een beetje... Van mij doet het 15 jaar voordat je het bereikt, maar je moet wel beginnen bij de geboorte, zeg maar, tot de rest van je leven. En dat slaan we steeds over. En dat zie je ook op scholen en zo. Ik zie dat leraren steeds meer verantwoordelijkheid krijgen om die kinderen op te voeden en te leren lezen. Maar waar blijft die verantwoordelijkheid van die ouders om je eigen kind op te voeden en te vertellen wat er schade en wat de gevolgen zijn? En dat geven wij toe, want ik vind het fantastisch wat hij allemaal vertelt. Maar vaak mis ik wel gewoon de echte basis. En waar leg je die verantwoordelijkheid nou eens een keer weer terug, waar die volgens mij in de basis ook echt hoort?
Kan ik je ook iets over vertellen? Maar
ik wilde wel even op reageren. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen, maar ik heb het een keer verteld dat wij op scholen, allebei de basis, middelbare scholen die wij hebben, daar worden ouderavonden georganiseerd. Daar is ook de hele groep aanwezig, die ook hier zit. Die vertellen dan ook over die ervaring, word ik met ouders gesproken. En dan wordt er ook gevraagd aan ouders zelf om mee te denken. En dat is ook het stukje, want die hebben we straks ook nodig als we echt met het open aan de slag gaan. En ik weet, op één school hebben zich er 4 gemeld. De laatste ouderavond was ik er niet bij, dus dat weet ik niet. Maar op beide scholen hebben zich toen al een aantal ouders. En dat zijn er dan niet veel. Maar dat is ook het OCO, hè? Je begint met een heel klein groepje ouders. Dus het is zeker zo dat we die mee gaan nemen.
Maar Hanni, ik kon jou zeggen de middelbare scholen. Maar wat ik Erik hoor zeggen is de periode voor de 15 jaar. Dus ik zou ook basis en... Nou, bij wijze van spreken, we beginnen al bij de kleuterschool. Ja, een beetje overdreven misschien, maar toch...
Dat heb ik ook gezegd. De lijsten worden inderdaad afgenomen op de middelbare school. Maar eigenlijk om effect te krijgen, zou ik ook heel graag op lagere scholen groep 8 willen beginnen. Want daar begint die invloed al. Maar dit zijn dan nog eerst de ouderavonden die we nu hebben. En dat is ook in de onderbouw, hè? Want in Delden zit alleen maar onderbouw. Dus dan heb je het ook over 11, 12, 13-jarigen.
En wat ons heel erg helpt, is dat Trimbos en de partijen die, waar Strom en Trimbos dan mee samenwerken, zeg maar, die voorzien ons van de informatie... waarom we bepaalde keuzes beter niet of wel kunnen maken, maar ook meteen hoe je dat dan zou kunnen doen. Iets wat wij dus doen. Wij gaan naar de basisscholen toe, letterlijk met de cijfers. Van, hey, let op, ouders, gemiddelde startleeftijd van drinken is bij ons 12,7. Dat is dus volgend jaar, als we naar het voortgezet onderwijs gaan, weet je wat je dan kan doen. En wees bewust van dat dit de momenten zijn dat je kind er voor het eerst mee in aanraking komt. En je ziet ze dan letterlijk denken van, oeh, dat komt in één keer wel heel dichtbij. En dan zien we ook dat ze in één keer wel de moeite nemen om zich te verdiepen van welke vaardigheden als ouder zou ik dan kunnen inzetten. En dat voorzien wij door bijvoorbeeld een ouderavond aan te bieden of een gesprek met de GGD of verschillende keuzes, zeg maar. Maar we zitten ook in een tijd dat ouders ook zelf gelukkig heel veel informatie op internet vinden. En dan zorgen wij dat de juiste informatie bij die ouders komt. Dat ze kijken op de juiste pagina's.
Ik weet niet of er nog meer vragen zijn aan Karin. Ik weet niet of Karin het verhaal wat ze wilde vertellen, heeft kunnen vertellen.
Ja, nou, ik kan nog wel 5 uur door vertellen. Ik ben oprecht heel enthousiast over de aanpak, omdat wij zien dat het daadwerkelijk wat verandert. En dat we niet meer altijd op zorg zitten, maar ook echt op de preventie. En wij geloven echt, als je echt investeert in preventie, dat je daar op de lange termijn profijt van hebt. En wij hopen dan ook letterlijk dat we over een jaar of 10 de potjes kunnen omdraaien, bewijzen van. Dat is wel heel idealiter, maar dat is wel wat we hopen. Dat we gaan investeren in de preventie en niet alleen maar brandjes zijn aan het blussen.
Nog één vraag stellen. Ik vind het ook een heel bevlogen verhaal. En ik vind het ook heel duidelijk en ook heel inspirerend. Alleen, hoe kun je nou een raad betrekken bij de resultaten? Zodat we zien dat de investeringen die we doen... u geeft dat heel duidelijk aan, u benoemt die dingen ook. En het zit hem vaak in hele kleine dingen. Hoe kun je nou een raad meenemen in zo'n proces en duidelijk maken welke stappen en welke resultaten dat oplevert? Zodat je niet op een gegeven moment zo'n raad heeft van we zijn er lekker mee bezig en ik hoor niks en ik weet niks.
Nou, weet je wat wij hebben gedaan? Wij zijn letterlijk met de raad hetzelfde gesprek gaan voeren dat we met de partners voeren. En dan zie je eigenlijk dat er heel veel mooie ideeën komen. Maar we zien ook dat we de professionals ook echt nodig hebben om de juiste keuzes te maken. En het fijne van dit model is dat we weten aan welke knoppen we kunnen draaien. Dus ja, we weten dat voorlichting werkt. Maar voorlichting werkt alleen als we ook de leerkracht meenemen en het beleid van de school. En dat we de ouders op dat moment ook informeren over de interventie die we wel bij de jongeren doen. Want wij willen zo meer naar de omgeving en niet alleen op de jongeren.
En misschien een aanvulling daarop toch nog een keer. Het is ook al wel aan de orde geweest hoor. Maar wij gaan natuurlijk beginnen met het meten, met de data via de GGD. Dat moeten we allemaal nog concreet maken voor onze gemeente. Hoe we dat precies gaan doen, wat we gaan meten. En dat is iets wat ook natuurlijk periodiek gewoon herhaald wordt. Elke 2 jaar. En dat kan ook dan aan de raad gerapporteerd worden. Dus het is niet een terugkoppeling zeg maar elk kwartaal of zo. Dat past hier niet bij. Maar het kan wel elke 2 jaar gewoon met jullie gedeeld worden. Wat de resultaten tot dan toe zijn.
Wat ik merk is dat ik vind resultaten vaak heel belangrijk. Maar als ik dit verhaal hoor, vind ik zijn verhaal eigenlijk nog aansprekender. Dat zeg ik even bij wijze van uitzondering, want meestal wil ik wel harde cijfers hebben. Maar hier de zorgvuldigheid en de, hoe moet je dat zeggen, de creativiteit die en de gerichtheid waar je mee bezig bent, ja, die spreekt me ontzaglijk aan. En ik vind het ook terecht dat je zegt van, dit is niet in 2-4 jaar een project afgerond. Het is een heel zorgvuldig proces. Ja, ik spreek mij heel erg aan, dus ik wil dit soort verhalen ook nog wel eens horen dan op deze manier. Want dat, eigenlijk zegt dat toch veel meer als cijfers.
Ja, eens. En we kunnen ook afspreken, als de Raad daar prijs op stelt, dat we eens in zoveel tijd gewoon met de aanpak even op deze manier verslag doen van, nou, dit hebben we gedaan, daar zijn we tegen aangelopen. Zover zijn we wel, dat valt tegen, dat gaat goed en dat gaat helemaal nog niet goed. En dan heb je het wat meer los van de cijfers, zeg maar.
Mag ik nog een praktische vraag stellen? Jullie werken op deze aanpak is heel erg preventief. En dat is natuurlijk prima. Maar krijgen jullie ook nu nog medewerking van de ziektekostenverzekeraars? Want ik bedoel, dat werkt uiteindelijk ook in hun voordeel, zeg maar. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat zij zeg maar, dit werk ook omarmen en toejuichen. En zeggen van, nou, weet je wat, we gaan jullie helpen.
Op dit moment is het Gala ISA vooral bezig. Ik weet niet of jullie daar een beetje in mee zijn genomen.
Heel, heel klein beetje, denk ik.
Vrij ingewikkelde materie ook, moet ik eerlijk zeggen. Maar het mooie is dat we daar wel stappen zien in hoe je preventie kan doen. Maar ook daar is het echt, we zijn gericht op zorg en preventie. We vinden het heel belangrijk, maar als het te dichtbij komt, dan wordt het spannend.
Ja. En wat daar ook wel bij komt natuurlijk is dat als het gaat om jongeren, hè, onder de 18, zijn we als gemeente natuurlijk ook verantwoordelijk voor de zorg. Ja, niet als ze naar het ziekenhuis moeten of zo, maar je begrijpt wat ik bedoel. De jeugdzorg, dat is onze verantwoordelijkheid dus.
Ja, want eigenlijk is gemeente, zeg maar, als ze boven de 18 zijn, dan zijn we... Nou ja, we zijn niet verantwoordelijk voor zorg, maar wel in het voorkomen van zorg. En daar zouden we een grotere rol kunnen pakken.
Nog meer vragen aan Karin? Nu kan het nog. Niet? Dan kijk ik toch nog.
Ja. We hebben hier natuurlijk vrij veel van die feesten, tentfeesten. Elk dorp en kern heeft zijn eigen feest. En er zit natuurlijk ook wel ergens een economische component in. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, de drankomzet is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten. En ja, dat lijkt me toch een gevoelig punt in deze materie. Ja. Ik weet niet hoe u daar tegenaan kijkt.
Ja, in principe mag een jongere onder de 18 niet drinken. Dus dat als je dat rekent als inkomsten, dan gaat er in de basis wat niet goed. Nee.
De theorie is heel goed, ja.
Ja. Ja, ja, kijk, weet je, dat is altijd een discussie. Hè? Zo hebben we het ook met de voetbalverenigingen. We zien bijvoorbeeld bij ons, de atletiekvereniging is volledig alcoholvrij. En je ziet dat het ook geen enkele discussie is. En dat het in verhouding tot op onze voetbalvereniging echt supergezond is. Fantastisch. Maar ga ik met dit vooral naar onze voetbalvereniging, ja, dan wordt het wel een dingetje. Maar we hebben het dus wel over dat moment dat de jeugd speelt, dan wordt er geen alcohol geschonken. En we hebben het ook met de trainers en de leiders. Nou ja, wij niet per se, maar op het moment dat we bij de verenigingsondersteuning bezig zijn, dan proberen we met de besturen van de vereniging te hebben van oké, maar zorg nou dat je met de afspraak maakt. En vooral bij de jongens onder 19, dat je zegt van oké, jongens, trainers, ja, hartstikke leuk als jullie kampioen worden. Maar alcohol hoort er gewoon niet bij, zeg maar, onder de 19. Dat zijn wel punten waar we nog wat aan kunnen doen. Ja, jongeren op gezond gewicht is er wel heel erg mee bezig. En die heeft ook een heel mooi rekenmodel gemaakt. Van ja, als je dan een broodje gezond voor €3,50 verkoopt, dan compenseert dat. En sommige verenigingen die bewegen daar sneller in dan een andere. Dat is gewoon zo. En dat is niet erg. Alles op zijn tijd.
Maar stel nu, als de verenigingen zijn die in het verlengde van wat mijn buurman net vroeg, inkomsten daardoor missen. Een belangrijke inkomstenbron. Gaat de gemeente daar dan wat tegenover zetten?
Dat kan ik niet voor jullie bepalen.
Nee, in jullie geval is dat niet gebeurd, begrijp ik.
Nee, ja, goed. Weet je, wij hebben bijvoorbeeld wel over subsidies van de sportverenigingen. Voorheen gaven wij aan elke sportvereniging een subsidie voor het feit dat ze gewoon een jeugdlid hebben. Wij kijken dan wel van, oké, hoe kunnen we nou zorgen dat zo'n vereniging meebeweegt in de tendens van wat we weten dat goed is. Ook wetend dat zij volledig draaien op vrijwilligers. Ook wetend dat ze steeds meer moeten. Hoe kunnen we ze daarin helpen? En hebben we vorig jaar de goede keuze gemaakt? Nou, dat denk ik niet. Maar daar kom je dan achter. En daarover ga je dan vervolgens weer in gesprek. En zo ben je daar wel mee bezig. Ik denk ook niet dat je binnen nu en 5 jaar alle verenigingen veranderd hebt. Je gaat eerst aan de slag met verenigingen die wel willen en waarbij het belang minder groot is. En dan ga je kijken hoe kun je zo'n vereniging voorthelpen. Bijvoorbeeld met het sportakkoord, dat soort dingen. Daar zitten best wel veel mooie kansen in om een vereniging wel verder te helpen en verder te ondersteunen. Of dat je zegt van hey, we kunnen jullie tegemoetkomen door meer financiën te geven voor clubkadercoaching, dat soort dingen. Dan help je een vereniging ook in kosten.
Nog een laatste vraag misschien. Niemand? Dan kan ik me nog voorstellen dat er misschien is het ook niet zo, maar misschien nog vragen zijn voor leden van de werkgroep alcohol en middelengebruik. Die zitten achter in de zaal, dus nu kan dat nog. Ik weet niet of jullie daar nog vragen aan hebben. Ik weet niet of een van jullie die het verhaal gehoord hebben, de vragen gehoord hebben, de eigen beweging zegt van goh, op dat punt heb ik nog iets aan te vullen. Dat kan ook. Hoeft niet hoor, maar...
René, werken die ook... ik zie iemand opstaan, dus dat komt helemaal goed. Maar die werken, neem ik aan, ook wel een beetje op dezelfde manier. Althans, qua gedachtegang. Want dat geldt natuurlijk voor vapen. Dat geldt voor sigaretten. Dat geldt voor elk middel wat maar enigszins ruisend in je hoofd gaat.
Henk Abels, coördinator lokaal provincieakkoord.
Ja, het is wel mooi wat kleine stapjes maken, ook met sportverenigingen. We hebben bijvoorbeeld met Rood-Zwart zijn we een traject aangegaan van hoe kun je nou je kantine verduurzamen. En dat is een soort stappenplan zonder dat je zegt van er mag geen alcohol meer geschonken worden. Of je kijkt naar dat totale voedingsaanbod. En het blijkt, en er zijn heel veel kantines in Nederland die daar ook stappen in maken. Als je dat op een hele goede verantwoorde manier doet, dan kun je zelfs meer omzet uit je kantine halen. Dat zijn voorbeelden van 10%, 15% of 20%. En dat doe je inderdaad van met kantines of sportverenigingen waar de goede energie zit. En dat zoeken wij ook op. En daar hebben we ook mooie verbinding met Sportakkoord. Hè. Provincie en Sportakkoord werken ook nauw samen met elkaar. En ik wou ook nog even terugkomen op de opmerking van richt je niet alleen op het voortgezet onderwijs. Wij zijn ook met name aan het kijken van groep 7 en 8. De toeleiding naar het voortgezet onderwijs. Als je groep 7 of 8 ga je vaak daarna naar een hele andere omgeving. En wij zijn nu ook aan het kijken van wat hebben die leerlingen nodig. Maar ook hoe krijgen we die ouders wat dichter bij elkaar. We hebben in ieder geval ook de ervaring van de middelbare scholen al. Dat ouders onderling hebben tegenwoordig steeds minder contact. En tijdens die voorlichtingsavonden zijn mensen elkaar leren kennen. Ontstond er een contact en gingen ze afspraken met elkaar maken. Ook over, nou wat doet jouw dochter of jouw zoon dan? Er was zelfs een voorbeeld van twee ouders die kwamen en zaten naast elkaar. Die kwamen achter dat zoon en dochter verkering met elkaar hadden. Dat geeft wel iets aan in welke tijd we leven. Dus het gaat vooral om dat contact onderling tussen ouders ook te versterken. En wat Hani ook zei, van we hebben inmiddels een soort klankbordgroep van ouders. Het is nog vrij dun, het zijn er 6 of 7, maar je ziet wel dat olievlek-effect. En daar kun je dankbaar gebruik maken van het OCO om dat te gaan versterken. Dus dat was even mijn toevoeging.
Volgens mij is de, want dat is misschien iets wat we ons wel moeten realiseren ook als raad. Wat ik eigenlijk steeds meer beluister is dat je ook geen generieke aanpak meer hebt, maar dat je heel erg maatwerk levert. En dat wel eens zo kan zijn dat je de ene club of de ene school wat anders behaalt dan de andere. Omdat hè, je zoekt echt de first adapters of degene die het eerst iets oppakken, kies je eruit en die faciliteert misschien ook wel wat meer door wat je doet. En dat is iets wat wij als gemeente, we zijn toch wel vergelijke monniken gelijke kappen, denk ik ook wel moeten aanvaarden dan dat je dat soort geluiden gaat horen van ja, maar zij krijgen dit en wij krijgen dat. Want dat hoort er een beetje bij dan. Je gaat eigenlijk meer faciliteren, meer ondersteunen daar waar men doet wat wij graag willen.
Kan ik ook beamen. We hebben afgelopen jaar ook het effect als je bijvoorbeeld op de Waardenborg hebben in een paar weken tijd hebben een voorlichting voor de mentoren gegeven. Dat heeft Tactus gedaan. Hè. Wat voor signalen zijn er om middelengebruik te herkennen. In diezelfde periode hebben wij een voorlichtingsavond voor de ouders gedaan. Maar hebben de jongerenwerkers ook een week lang, HALT, Tactus en Saluut, ook voorlichting gegeven aan de leerlingen. En het mooie is dan, dan gaan ze onderling daar ook weer met elkaar contact over hebben. En dat is eigenlijk al een soort voorbode van de aanpak van de OCO. Want de OCO trekt het natuurlijk veel breder. Het mooie van OCO is ook dat het gewoon cyclisch werkt aan de hand van data. En dat je daar continu aan de hand van die data ook in gesprek gaat met die omgeving. Ja. Ja.
Goed, dankjewel Henk. Nog vragen aan Henk of aan iemand anders? Niet? Dan mag de conclusie misschien zijn dat we voor vanavond klaar zijn. Een helder verhaal, zegt Fred. Mooi, bedankt. Dank nogmaals aan Karin voor jouw aanwezigheid hier en jouw inspirerende toelichting. En dan wens ik jullie allemaal wel thuis.
Ja. Hani, ik wil in ieder geval toch nog even zeggen dank voor de goede avond. Want ik denk dat dit een heel veldere avond is geweest. En dank voor... mijn naam ben ik even kwijt. Yeah.